Esther, het T-woord, wat zegt jou dat?
God, die is nieuw voor mij. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ken het V-woord, verbinding, maar T-woord, nee.
Nou, dan zal ik het maar onthullen.
Ja.
Trump, Trump. We gaan het zo hebben over Donald Trump.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus, waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij de X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, het grote meningencircus waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Een mooie samenvatting ook voor misschien van wat wij hier aan het doen zijn en ook een beetje relativering. Maar we hebben het
ja,
altijd.
En een compliment aan jou, Ton, want dat zijn jouw woorden uit de trailer, dus mag ook wel even gezegd worden.
Nou, dankjewel. We gaan het hebben over de week. Wat wil jij te berde brengen?
Nou, ik word altijd heel ongelukkig van onderzoek naar geluk. En dat is weer deze week gepubliceerd. Onderzoek naar wie dan de gelukkigste mensen in Europa zijn. Wederom de Finnen. Nou, ik ben jarenlang in Finland geweest. Ik moet zeggen, ik vond die mensen allemaal heel ongelukkig overkomen in ieder geval. En verder vind ik geluksonderzoek ook altijd heel frustrerend hoor. Want ja, sowieso in mijn vak onderzoek met vragenlijsten. Daarmee sla je de werkelijkheid ongelooflijk plat. En ook dit soort onderzoek. Gaat dan over vragen. Stel je een ladder voor met treden genummerd van 0 onderaan tot 10 bovenaan. Dan moet je zelf op die ladder plaatsen. En dan gaat het over allerlei ingewikkelde topics zoals levensverwachting, sociale steun, corruptie. Nou ja, ik vind dat methodologisch, om het maar even zo te beschrijven, vind ik dat altijd vrij dubieus. Maar het heeft altijd wel weer heel veel invloed, die gelukslijstjes. Ik word er echt heel ongelukkig van.
Ja, ik kan me er sowieso niet zoveel bij voorstellen bij Finland. Ik denk wel dat alles heel goed geregeld is. Maar het lijkt me een land waar het vaak donker is en koud. En ik weet niet, dat trekt mij dan minder. Ik kom net uit een Zuid-Europees land waar ik wat langer ben geweest. En ik moet zeggen, het weer en ja, de relaxedheid van de mensen. Dat vind ik wel een enorme geluksfactor. Dus ja, ik weet niet hoe die lijstjes ook, hoe alle factoren worden gewogen. Hè. Dus ja. Misschien,
nou, het meest onderaan stond Afghanistan, maar ik neem aan dat je daar niet bent geweest.
Nee, maar dat lijkt me ook logisch. En ik kan me ook heel goed kijken. Je kan natuurlijk heel populistisch zeggen van ja, een warm land is leuks. Maar als jij in Afrika zit, is niet voor niks dat al die mensen hier naartoe willen. Maar Finland, dat trekt mij gewoon niet zo aan.
Ton, wat had jij deze week? Wat viel jou op?
Nou ja, natuurlijk. We kunnen er niet omheen. Hans Hogevorst Gate.
Kan je het nou even uitleggen? Want ik kan het niet meer volgen.
Nou ja, kijk, Hans Hogevorst, dat is een oud minister van de VVD. Hij is minister van Financiën geweest en van Volksgezondheid in het kabinet, of in het kabinet de Balkenende. En hij is gebeld door het Algemeen Dagblad en wel door Elodie Verwij. Dat is de politiek redacteur die tot voor kort chef was van de politieke redactie van het programma Jinek. En zij is onlangs overgestapt naar de krant. Dat is voor haar een tamelijk nieuwe omgeving. Moet ze elke dag stukjes maken en zo. En zij heeft kennelijk gebeld met Hans Hogevorst. En die heeft tegen haar gezegd dat hij wel open stond om ervoor open stond om premier van Nederland te worden. Dus daar heeft zij een groot stuk over geschreven voor AD. Zij heeft het op Twitter gezet met erbij scoopje. Hè? Dus wel een kleine scoop. En nou ja, al heel snel kwam Hans Hogevorst in de lucht. Die zei ja, nee, ho. Dat heb ik helemaal niet gezegd. En ik heb sterker nog, ik heb helemaal niet met die mevrouw gesproken. Nou, toen werd door het AD werd het verhaal aangepast. Namelijk, er stond toen een zinnetje bij van Hans Hogevorst is geschrokken van zijn eigen reactie en heeft het daarna genuanceerd. Terwijl hij het gewoon op dat moment al ontkende dat hij had gesproken met betrokken verslaggever. En nou ja, uiteindelijk leidde het ertoe dat Hans Hogevorst volhield en zei, ja, maar ik heb die mensen echt nooit gesproken. Dus hoe kunnen jullie dit zo opschrijven? En toen heeft de hoofdredactie van AD dat stuk teruggetrokken. Wat wel vrij uniek is natuurlijk in de journalistiek, dat je een heel stuk terugtrekt. En als argument werd gegeven, ja, het gesprek is niet opgenomen. Dus we kunnen niet bewijzen dat het gezegd is.
En kijk, of app contact met we hebben dan en dan een afspraak of zo?
Nee, ze hebben gewoon, ja, kennelijk heeft ze... Maar nu is de theorie dat zij een oud nummer gebeld heeft en dat ze iemand anders aan de telefoon gekregen heeft, die misschien dat als een soort grap tegen haar gezegd heeft. Maar ja, deze Elodie Verwij is sowieso een soort enigmatisch persoon in Den Haag. Want ja, zij is al bij verschillende dingen betrokken geweest in het verleden. Zij was onder andere de medewerkster waarmee Hand en Broeke een relatie heeft ontwikkeld als gevolg waarvan hij moest opstappen. En daarbij heeft zij Hand en Broeke ook van allerlei zaken beschuldigd. Zij heeft ook gezegd, en daar heb ik zelf een stuk over geschreven, dat zij in verband met die zaak Hand en Broeke in het torentje is geweest op bezoek bij Rutte. En dat Rutte haar toen heeft gevraagd eigenlijk om geen rugbaarheid aan die zaak te geven. Nou, dat is later weer op de persconferentie gevraagd aan Rutte. En Rutte heeft dat heel erg ontkend. En ik heb dat zelf ook uitgezocht. Tot aan dat de RVD uitdraaien heeft gemaakt van een jaar lang alle inloggegevens van Algemene Zaken. Om maar aan te tonen dat zij daar nooit geweest was. Maar zij zegt zelf dus van wel. En nu is zij dus degene die Hans Hogevorst heeft gesproken. Die weer zegt dat Hans Hogevorst niet met haar heeft gesproken. Dus ja, voor haar is dat denk ik wel een probleem als journalist. Want je geloofwaardigheid is wel zeg maar het meest basale wat je hebt in de journalistiek. Ja, en de eerste post die we bespreken is van een zekere George Conway. En hij schrijft eigenlijk heel kort, Heil Psycho, in het Amerikaans. En daaronder staat dan een tweet van Morgan Freeman, de bekende acteur, Amerikaanse acteur, ook volgens mij Oscar-winnaar. En die heeft een filmpje geplaatst waarbij Donald Trump, presidentskandidaat, die weer president wil worden in november, wil die weer worden gekozen. Maar die een keertje met een journalist sprak over Kim Jong-un, de dictator van Noord-Korea. En dat was een zogenaamd hot mic incident. Dus een incident waarbij de microfoon open stond en iets is opgenomen wat je eigenlijk niet had moeten horen. En ik heb dat fragmentje hier, ik ga het even laten horen.
Hey, he's the head of a country, and I mean he is the strong head. Mm-hmm. Don't let anyone think anything different. Right. He speaks and his people sit up at attention. I want my people to do the same.
Ja, je ziet dus Trump met een journalist praten achter de schermen en hij is een beetje op te scheppen over hoe geweldig Kim Jong-un is. Iedereen weet dat Noord-Korea een van de allerzwaarste dictaturen ter wereld is, waar het volk echt wordt uitgemergeld. En tegenstanders ook zonder pardon worden geëxecuteerd. En dan zegt Trump, ja, zo'n soort iemand wil ik ook wel zijn. Ik wil ook dat gewoon naar mij geluisterd wordt. Ja. Wat is
sterke
dit?
Leiders, hè? We hebben sterke leiders blijkbaar in deze tijd die opstaan of waar we behoefte aan hebben. Althans, sommige mensen, veel mensen ook wel. En ik vind dat wel fascinerend hoe je in deze tijd ziet dat mensen daar eigenlijk massaal achter aanlopen. En ik ben dan ook wel gewoon geboeid door de vraag, wat maakt nou dat we dat nu weer, want het is weer, want het komt vaker voor in de geschiedenis, dat we dat weer zo aantrekkelijk vinden?
Ja, dat vraag ik me ook af. Want we zagen bijvoorbeeld ook van de week zag ik een tweet van Joost Niemuller, de oud-journalist. En die zei dan, breaking news, Poetin heeft de verkiezingen gewonnen in Rusland met 87%. Alsof dat een soort serieuze waardevrije mededeling is. Terwijl iedereen weet dat je daar niet vrije verkiezingen hebt en dat het geen democratie is. Dus er is kennelijk een soort fascinatie voor sterke leiders. En wat natuurlijk heel zorgwekkend is, is dat Trump de grote kans loopt om misschien wel president van Amerika weer te worden.
En nou heb ik principieel niks tegen sterke leiders als ze zorgzaam zijn en de belangen van het volk dienen en echt een mooie leiderschapsrol op zich nemen. Alleen ik heb daar heel erg wantrouwen over als het gaat om bepaalde leiders van nu, hè, zoals Trump, die pretendeert om een reddersfiguur te zijn, die insinueert dat hij wat messiaanse trekken heeft, waardoor hij verlossing brengt enzovoort. Ja, ik denk dat daar veel meer kille, berekenende ideeën achter zitten dan de warme, zorgzame vaderfiguur waar veel mensen op hopen en waar mensen in tijden van onzekerheid, chaos, complexiteit hebben allemaal nu mee te maken. Hè. Dan ga je op zoek naar eenvoudige oplossingen, zwart-wit, goed-slecht, sterke leiders, wie gaat ons redden? Hè, dat is natuurlijk van oudsher ook geprogrammeerd, dat we als groep overleven met een sterke leider. Maar ik ben heel bang dat mensen dan weer zo bedrogen uit gaan komen.
Ja, en deze George Conway is wel een hele interessante figuur. Hij zegt dus Heil Psycho. Nou, er zitten twee elementen in Heil. Hè. Dat is natuurlijk een verwijzing naar Hitler. En Psycho, George Conway is een van de mensen die al jaren zegt dat Trump een malignant narcist is. Oftewel iemand met een zwaar gestoorde persoonlijkheid. En dat is interessant omdat George Conway is jarenlang getrouwd geweest met Kellyanne Conway. En wie is dat? Dat was de campagneleider van Donald Trump. Dat was degene die ook zijn woordvoerder was tijdens zijn vorige presidentschap. Dus degene die Trump het hardst verdedigde, Kellyanne en George, die waren het totaal niet met elkaar eens. En dat was in Amerika ook een heel groot ding van ja, hoe gaat dat huwelijk? Hoe kan je, als je zo verschilt over zo'n president, hoe kan je dan samenleven? En ze zijn dus inderdaad enige tijd geleden ook gescheiden. Dus dat maakt het ook nog wel een soort moment van pikant. Maar er wordt dus in Amerika door allerlei psychiaters ook worden verklaringen uitgegeven dat Trump een gestoorde persoonlijkheid heeft en wel kwaadaardig gestoord. Dus dat heel erg gevaarlijk is als hij weer president wordt. Wat vind jij ervan dat jouw collega's dat soort verklaringen uitgeven?
Ronduit verwerpelijk, omdat ik vind je mag niet iemand diagnosticeren die niet in jouw spreekkamer is geweest, die je niet zelf hebt onderzocht. En hoe moeilijk ik het ook vind, een personage als Donald Trump, ik vind het echt over een grens gaan als je daarmee als beroepsgroep of als professional eigenlijk je vak gebruikt om politieke statement te maken.
Ja, maar dan wil ik het je wel even iets moeilijker maken. Want we hebben de persoon Adolf Hitler in de geschiedenis. En we weten achteraf wat hij gedaan heeft. En ik denk dat we wel kunnen zeggen, zonder dat we een diagnose stellen, dat het een gestoorde gek is. Als je nou van tevoren al dat aangeeft, of dat weet, of dat ziet als beroepsgroep. En je ziet dat iemand misschien de leiding krijgt over de westerse wereld. Die daarmee vergelijkbaar is qua gestoordheid. Hè? Ik heb het niet over de plannen en de politiek en noem maar op. Maar gewoon over iemand die een bepaalde mate van een stoornis heeft. Is het dan niet je toch ook een soort van morele plicht om het volk daarvoor te waarschuwen?
Ik vind nogmaals dat je gewoon als psychiater ga je geen diagnoses uitvoeren. Je gaat ook niet een kankerdiagnose bij iemand stellen die je niet hebt onderzocht. Je doet het gewoon niet, principieel niet. En ik vraag me ook af of dat in zo'n aanloopfase, als je het hebt over Hitler, voldoende duidelijk was. Hè? Eventjes om te kunnen zeggen van was dat toen al een stoornis? Dat is vaak toch ook met de kennis achteraf dat dit soort dingen worden geroepen, historisch gezien. Bij Trump hebben we te maken met nu. Maar ik vind het gewoon principieel onjuist. En ja, je kan op je hoofd gaan staan, maar dat doe je gewoon niet.
Sietske Bergsma. Zij is publiciste, journaliste. En zij zegt het volgende. Papa, mama en hun dure advocaat laten opdraaien is veel schadelijker voor je toekomstige weerbaarheid als vrouw dan welke banga-lijst, grietenpresentatie of andere studenticoze, puberale, seksuele passage dan ook. En dan vragen mensen zich nog af waarom jonge mannen steeds conservatiever worden.
Ik denk dat het terecht is dat als er dat soort dingen naar buiten komen, dat je er iets mee moet. Want het is natuurlijk schandelijk gedrag. En het is heel erg voor die meisjes, want die worden daar echt door getekend door dat soort dingen. En zeker als dat ook nog heel veel ophef veroorzaakt. Wat ook weer gelijk dan natuurlijk de kwestie oproept. Is het terecht? Is het goed? Is het bijdragend dat er zoveel ophef over ontstaat?
Ik denk wel dat het heel goed is dat de maatschappij en ook het studentenkoor in het bijzonder een hele duidelijke grens stelt. En zegt, ja, dit kan gewoon niet. Hè, want wat betekent dit voor die meisjes in kwestie? Hoe beschadigend is dit?
Ja, dat hangt van heel veel factoren af. Maar met ophef bedoel ik niet zozeer dat ze binnen hun eigen gelederen daar korte metten mee maken en maatregelen nemen en schorsen en weet ik veel. Maar de ophef, hè, zoals ook anderhalf jaar geleden bij ASC Amsterdam Koor, dat zelfs toenmalig minister Kaag en volgens mij ook burgemeester Femke Halsema zich gingen bemoeien met dit soort zaken. Waarbij ik denk, ja, dit is een eigen gemeenschap waarbij eigen mores op orde moeten zijn en waarbij ook vanuit die mores zij zelf hun maatregelen moeten nemen. En dat het breed uit in de krant staat, vind ik voor zowel die slachtoffers als voor de daders extra schadelijk.
Nou, ik geloof dat ik snap waar je naartoe wil. Dus je zegt eigenlijk van, het is volstrekt verwerpelijk. Die studentenkoor, die moeten dat ook intern heel goed aanpakken. En zorgen dat het niet kan voorkomen en sancties opleggen. En als daar andere mensen bij betrokken zijn, prima. Maar het wordt nu een soort hysterische toestand die breed wordt uitgemeten in de media. En er ontstaat bijna een soort heksenjacht op deze twee jongens die dat dan hebben gedaan.
Ja, is het inderdaad in proportie. En ik denk dat iets is waar ik, nou ja, waar ik me zorgen over maak. Dat dit te veel schade aanricht. Nogmaals, ik denk dat dat binnen die eigen community keihard moet worden aangepakt. Ik denk tegelijkertijd ook dat je bij jongens van die leeftijd met onvolgroeide breintjes en, nou ja, hoe zeg je dat? Sterk opbloeiende seksualiteit. Zeg ik het netjes zo?
Ja, heel netjes.
Ja, dat het ook niet heel raar is dat jongens op die manier met dingen bezig zijn. Nogmaals, is niet hetzelfde als dat ik dat goedkeur dat er dat soort lijstjes zijn. Maar het is ook iets in de menselijke natuur om op die leeftijd daar enorm mee in de weer te zijn. Hè, dus ja, ik denk dat het ook niet iets buitenaards is of zo dat dit gebeurt. En zo wordt het wel haast gepresenteerd. Naast het feit dat het voor die meisjes in kwestie natuurlijk een drama is.
Ja, dus het is heel duidelijk dat er in deze zaak een goed en een slecht is. Namelijk het goede of het slechte is gewoon dat die lijsten worden gemaakt. Het is vreselijk voor de slachtoffers. Dat moet keihard worden aangepakt. Maar jij plaatst toch een kanttekening dat je zegt van ja, we hebben hier te maken met waarschijnlijk hele jonge jongens die zo uit de provincie komen. Misschien voor het eerst in een grote stad, in een studentenhuis met drank. Dan maken ze zo'n lijst. Dat is heel stom. En daar moeten ze ook keihard voor worden aangepakt. Maar ze hoeven niet de rest van hun leven, zeg maar, een civiele schadeclaim te moeten afbetalen omdat ze deze fout gemaakt hebben. Dat is een beetje wat jij eigenlijk zegt.
Nou ja, plus natuurlijk een imagoprobleem waar je ook nooit meer overheen komt als je tegenwoordig wordt gegoogeld bij een sollicitatie. Kijk, en het punt wat ook vaak wordt gemaakt is, ja, dit zijn mensen die belangrijke functies in de samenleving uiteindelijk op zich gaan nemen. Hè, verantwoordelijke banen krijgen in bestuurslagen enzovoort. Dus dan is het extra erg dat zij dit doen. En dat denk ik wel, dat je niet vroeg genoeg kan leren hoe je je hoort te gedragen, zeker als elite van de samenleving. Hè, dus dat je hoe zeg je dat, je jonge mannen fantasieën en ideeën hebt tot daaraan toe, dat is de natuur, kan je niet zoveel aan doen. Maar hoe je daar vervolgens kies mee omgaat, dat vind ik wel iets wat deze knapen, zoals het heet, moeten leren.
Ik snap die ouders wel, dat ze zeggen, ja, we moeten hier een hele goede advocaat op zetten. Die moet eerst zorgen dat al die lijsten van het internet afgaan. En daarna gaan we kijken wat de schade is en of deze jongens dat kunnen dragen. Maar goed, het voelt een beetje ongemakkelijk, omdat dat je ook niet sympathie hebt voor deze jongens, want het is walgelijk gedrag. Maar ook omdat je toch wel je kan verplaatsen in gasten van 18 die zo'n ongelofelijke stommiteit begaan.
Nou ja, ik denk dat door die digitale wereld die we erbij gekregen hebben, dat dader-slachtofferperspectieven zijn veranderd. En dat we daar, tenminste principieel niet, maar wel de perceptie. En dat we daar goed op moeten letten hoe we daarmee omgaan.
Eline Verder, zij is CDA-Kamerlid en boerin uit Drenthe. Ze zit sinds enige tijd in de Tweede Kamer. Dat doet ze het heel erg goed. En zij stuurde een tweet de wereld in over de zogenaamde deepfake pornovideo's. Ik ben erachter gekomen dat ik in een deepfake pornovideo zit. Was misselijkmakend. Het advies om er stil over te zijn maakt me woedend. Veel te vaak moeten slachtoffers zwijgen over wat hen wordt aangedaan. Ik inclusief. No more. De aangifte is onderweg. Ja, Eline Verder, Kamerlid, die kreeg zaterdagavond een telefoontje van de dienst bedreigde politici of beveiliging Tweede Kamerleden. Ja, wij zijn erachter gekomen dat er van jou een deepfake pornovideo circuleert. En ja, daar wilden we even op de hoogte stellen. En ze zeiden erbij, we adviseren je om er geen rugbaarheid aan te geven.
Het lijkt me afschuwelijk als het je overkomt. Het is ook een beetje het thema. Hoe verhouden we ons nou tot die nieuwe digitale wereld, tot AI? Wat zijn de krachtenvelden? Welke dynamiek hebben we blijkbaar tegenwoordig mee te maken? Lang verhaal, ook weer heel kort. Het lijkt me afschuwelijk voor alle vrouwen die het is overkomen. Ik heb lang geleden ook wel eens iemand in mijn spreekkamer gehad die dat soort dingen juist deed. Ik heb bij een centrum voor seksverslaving gewerkt als psychiater. En ja, het zijn dan vaak ook van die hele knullige types van die nerds die dan, ja, een beetje zoiets van alles wat kan, dat doe je dan ook. Terwijl niet alles wat kan, moet je doen zo. Ja, ik vind het echt een enorm triest topic dit.
Ja, want kun je eens uitleggen wat dat voor vrouwen betekent die in zo'n filmpje zitten?
Ik kan me voorstellen dat het echt enorm veel impact heeft. He, want je kan natuurlijk wel de hele tijd gaan ontkennen en rationaliseren dat het AI is en weet ik veel wat allemaal. Maar het doet heel veel met je om jezelf in zo'n situatie te zien. Ik bedoel, ons brein verleent betekenis aan bepaalde beelden. En jouw beeldenis gebruikt als pornofiguur. Ja, dat kan je alles rationaliseren wat je wil, maar dat is gewoon echt heel akelig.
Ja, ik moet zeggen, ik zou als man hetzelfde hebben. Dus als ik mezelf in een of andere
nu gaat mijn fantasie op hol, Tom.
Nee, maar dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat het is dat je enorm vies voelt en gebruikt. En ja, het is zo niet oké. Dat ik me heel goed kan voorstellen dat deze Eline Fedder daar zo boos over is. Zij heeft ook in Trouw uitgelegd dat ze haar kinderen, ik geloof van 4 en 6, dit verteld heeft. Van ja, zijn mensen die hebben met mama iets vervelends uitgehaald.
Oh, wat sneu.
En die kinderen, die moeten dat natuurlijk ook weten. Maar ja, wat natuurlijk het dilemma is, door het bekend te maken wat zij nu doet, gaat half Nederland op Google zoeken Eline Fedder deepfake pornofilm en gaat dan vervolgens daarnaar kijken.
Misschien uit piëteit, ook voor inderdaad kleine kinderen die van wie dat de ouders zijn, kan je zelf ook beheersen en dat niet doen?
Nou ja, ik denk heel veel mensen niet, nee. Zeg maar, we leven natuurlijk in een tijd waarin, zeker door de social media, en daar draagt X natuurlijk een groot aan bij, waar wij het over hebben, dat mensen ook heel impulsief zijn. Dus als je zo'n tweet leest, ja, dan is misschien de volgende handeling even intikken op Google.
Ja, en de vraag is natuurlijk ook van, hè, kijk, stel dat wij tegenwoordig niet meer goed in staat zijn om onze impulsen te beheersen, dat soort gedrag blijkbaar niet kunnen onderdrukken, wat soms ook lastig is, moeten we dan toch niet meer kijken naar de mogelijkheden voor wet en regelgeving. Hè? Er wordt natuurlijk veel over gepraat, over wet en regelgeving als het gaat over sociale media en digitaal pesten en sextortion en weet ik veel wat allemaal. Maar denk jij dat snel genoeg van de grond komt?
Nou, ik denk dat er wel heel hard wordt nagedacht over met name AI, dus artificial intelligence, en het maken van deepfake filmpjes. Kijk, wij maken nu een podcast met beeld erbij. Ja, als je daar de afgelopen 10 afleveringen pakt, dan kan je ons volgens mij alles laten zeggen wat wij nog nooit gezegd hebben. En dan komt het toch heel geloofwaardig over. Dus dan zouden ze jou de meest vreselijke dingen kunnen laten stellen, diagnoses kunnen laten stellen van mensen, waardoor je uit je vak gegooid wordt. En mij zouden ze dingen kunnen laten zeggen waardoor ik nooit meer iemand te woord kan staan. Dus ja, het is wel een enorme bedreiging die er op ons afkomt met dat hele AI.
Nou ja, en filosofisch is het ook wel aan de andere kant weer heel fascinerend dat het concept werkelijkheid, realiteit, dat eigenlijk zo op de helling daardoor gaat. En wat is nog onze werkelijkheid? Hoe bepalen we die? En hoe kan je aantonen dat het wel de werkelijkheid is of niet de werkelijkheid is? Ik vind dat, ja, maar dat is dan een beetje mijn filosofische hoofd. Ik vind dat ook wel weer fascinerend, even los van het drama waar we het nu over hebben.
Nou ja, maar wat dus zou kunnen gebeuren is bijvoorbeeld, stel, is een president van de Verenigde Staten en die wordt doodgeschoten. Dan zou je dus met AI die man in leven kunnen houden en voor het volk en zeg maar allerlei dingen kunnen laten doen en zeggen waardoor niemand weet dat het zo is. Dus ja, al die technieken die er zijn, die kunnen er wel voor gaan zorgen dat er misschien hele rare dingen gaan gebeuren. En hoe je dat moet beheersen, dat weet ik dus niet. Want hoe zou je dat met regels kunnen beheersen als mensen slechte intenties hebben?
Nou, je kan je afvragen of het fragment over Trump, wat we hebben laten zien bij de eerste tweet vandaag, hè, die uitspraak over Kim Jong-un, of dat überhaupt ook wel waar is. Kijk, in de fysieke wereld, gewoon waar mensen in een zaaltje bij elkaar zitten en elkaar aankijken, daar heb je die twijfel niet. Dus met name in de digitale wereld, dat dit soort concepten opeens heel ingewikkeld zijn geworden.
Ja, dus alles wat wij horen op een of zien op een beeldscherm, dat moeten we eigenlijk wantrouwen. Dus zelfs deze podcast kan helemaal in scène gezet zijn. Het zou kunnen dat wij elkaar helemaal nog nooit hebben gesproken.
Nee, het kan zijn dat ik helemaal niet connoisseur van het brein ben, helemaal niet Esther van Venema ben.
Nee, dus dat wij ook geprogrammeerd zijn door iemand.
Ja, nou ja, goed, dat gezegd hebbende.
Ja, dit roept wel de vraag natuurlijk op, en bestaat de waarheid nog?
Dat vinden psychiaters altijd hele leuke vragen.
Nikki Pauw-Verweij, oud-Kamerlid van verschillende partijen, stond relatief hoog op de lijst bij BBB voor de laatste verkiezingen, maar net niet hoog genoeg. Namelijk op nummer 9, als ik het goed heb. Dus zij is niet gekozen in de Tweede Kamer. Zij is tevens arts en zij heeft een tweet verstuurd De tekst is als volgt. Diepe, diepe zucht. Het zijn juist de vaccinatiedrang en dreigende dwang tijdens de COVID-crisis die mensen zo kopschuw en argwanend gemaakt hebben. Nog meer dwang zal enkel averechts werken. Reflectie van de politiek is broodnodig. Sla niet nogmaals deze heilloze weg in. Ja, en dat gaat dus over de vaccinatiediscussie die op dit moment speelt. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, kinderen inenten tegen kinkhoest of mazelen doen we niet meer, want we wantrouwen dat gewoon.
Ja, dit is een heel complex onderwerp, waarbij ik ook wel mijn hoofd breek wat hier aan de hand is. Ik heb vorige week heb ik een poster uitgedaan, was een reactie op Raisa Blommestein, die ook van leer trok tegen kinderen vaccineren tegen kinkhoest. En toen schreef ik, hemel, meer dan 900 likes voor een middeleeuwse overtuiging. Hè? Dus dat vaccinatie niet een goed idee is. Ik denk dat ouders zich wel graag laten dwingen om naar de eerste hulp te gaan als hun kind vervolgens bijna stikt. Nou, kan je natuurlijk over twisten of dat nou een hele genuanceerde tweet van mij is. Maar als ik zie welke reacties ik daarop krijg, hè, dus het hele anti-vax gebeuren stond op achterste benen en bestookte mij vervolgens op X. En ik weet van collega's die ook adviseren om wel te vaccineren en ook waarschuwen voor de gevolgen als je het niet doet, dat die ook een enorm anti-vax leger over zich heen krijgen. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou, ik ben boos op antivaxxers. Ik vind het belachelijk dat ze niet snappen dat dat... En dan laat je afschuwelijke filmpjes zien van kinderen die doodgaan aan kinkhoest of andere infectieziektes die makkelijk te bestrijden zijn met vaccinatie. Maar wat mij wel door mijn oogharen kijkend opvalt, is het enorme wantrouwen. Hè? Dus het is puur wantrouwen. Wantrouwen tegen de overheid. Wantrouwen tegen de politiek. Het is alleen maar wantrouwen als je even goed kijkt wat er onder al die boze reacties zit.
Ja, dus en de grote vraag is dan natuurlijk, wie zijn schuld is dat? Is dat de schuld van de mensen? Of is dat de schuld van de overheid? Heeft de overheid het nagemaakt? Of zijn de mensen gewoon op hol geslagen?
Ik weet niet, voor mij zit er nogal een stap voor die vraag. Namelijk, wat heeft gemaakt dat mensen zo ongelooflijk wantrouwend zijn geworden, ook naar zaken waar ze 30 jaar geleden geen kick over zouden geven, vaccinatie van baby's. Hè, dat doe je gewoon. En doe je dat dan voor jezelf of doe je dat voor het collectief? Nou, tegenwoordig is het natuurlijk ook wel heel erg dat we allemaal enorm met onszelf bezig zijn en wat we zelf allemaal belangrijk vinden. Het collectief is volstrekt ondergeschikt geraakt. Solidariteit daarmee dus ook. En het is ook niet consistent, hè? Want als je op vakantie gaat naar Oost-Azië, ga je ook wel bij de GGD allerlei vaccinaties halen, omdat je niet allerlei enge ziektes daar wil oplopen. Dus dat hele vaccinatiedebat aan zich, vraag ik me af of het daarom gaat, of dat we met elkaar dieper moeten kijken en zeggen, wat is dat wantrouwen? Waar komt het vandaan? Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is dat?
Nou ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft met de opkomst van sociale media. Dus we hebben het over X. Nou, ik denk dat de social media hier een enorme invloed op heeft. Want dankzij sociale media kan iedereen zijn geluid laten horen. En dus kan ook iedereen die de overheid wantrouwt of die een farmaceutisch bedrijf wantrouwt, kan informatie kwijt. En zo ontstaat er een soort spiraal die steeds groter wordt, of een sneeuwbal. Waarbij dat wantrouwen ook steeds groter wordt, maar ook zeg maar steeds meedogenlozer wordt getoond. Misschien de fouten die politici maken. Mm-hmm. We gaan het steeds beter zien. Er zijn geen gatekeepers meer. Zoals vroeger had je een paar kranten en die bepaalden dan wat nieuws was. Dat noemen ze tegenwoordig de mainstream media. Nu kan iedereen die informatie kwijt en kan iedereen zeggen wat hij vindt of denkt of denkt te weten. Dat heeft zoveel impact op de discussie dat we eigenlijk in een soort glijbaan zitten waarvan het einde nog lang niet in zicht is.
Nou ja, ik moet dan denken aan de kwestie Sylvia Millekam. Wat is het, zo'n 30 jaar geleden, zoiets?
Ja, bekende presentatrice van ook dat nog, zangeres, nou, noem maar op. Zij had borstkanker en zij liet zich adviseren door een niet-arts. En die zei, je moet vooral geen medische behandelingen ondergaan. Ik straal het wel in of zoiets dergelijks. Ja. Alternatieve therapie. En uiteindelijk is Sylvia Millekam overleden aan iets wat gewoon niet nodig was.
Nou precies, een vermijdbaar overlijden. Op basis van toch je heil zoeken in niet-reguliere behandelingen. Hè, dus het afwijzen van de wetenschap. En daar heeft iedereen natuurlijk het goed recht toe. Hè, want dat is de autonomie, of hoe zeg je dat?
Je zelfbeschikkingsrecht. Als mens?
Dat woord zocht ik. En voor alle wappies die kijken, nee, wappie wil ik niet gebruiken, vind ik een naar woord. Maar het is niet dat ik dat woord niet kan bedenken, omdat ik het niet belangrijk vind. Ik weet het gewoon even niet. Maar 30 jaar geleden Sylvia Millekam, dat heeft toen ook heel veel ophef veroorzaakt. Maar dat werd inderdaad op een bepaalde manier wel beperkt tot een paar artikelen in de krant. Een paar zaken op televisie en op de radio. Maar dat had onvoldoende voedingsbodem blijkbaar om heel groot te worden. En waardoor heel veel vrouwen, dus massaal zoals nu met die vaccinaties, afhaken als het gaat om reguliere behandelingen van op zich goed behandelbare aandoeningen. Dus ja. De vraag is wat er in die afgelopen 30 jaar inderdaad gebeurd is om te verklaren waarom dat wantrouwen nu zo een soort epidemie van wantrouwen is geworden.
Nou ja, omdat we veel meer weten en iedereen zijn verhaal kwijt kan. En we hebben natuurlijk die COVID-crisis gehad, die tot uitzonderlijke ingrepen heeft geleid van de overheid, tot met avondklok en noem maar op.
Toen ja, maar de vraag is, daar haak ik even op in, Ton. Het is dat we veel meer weten. En daar zit voor mij wel een punt. Want de reacties die ik ook krijg, is van mensen die denken dat ze heel veel weten. He, dus mensen hebben dan gegoogeld. En die denken dan dat ze heel veel weten van immunologie. Die denken dat ze dan heel veel weten van gedrag van virus, bacteriën en weet ik wat allemaal. Alleen, dat zijn geen medische wetenschappers. En dan krijg je klok- en klepelachtige argumenten. Waardoor dat wantrouwen nog eens bevestigd wordt. Van zie je wel, ik heb gegoogeld en het blijkt dat zus en zo. En wist je, eigenlijk zit het zus en zo. Door mensen die daar gewoon geen verstand van hebben. En het lijkt wel alsof het een taboe is in deze samenleving om te zeggen, je hebt er geen enkel verstand van. Hou je mond.
Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd, ik begrijp dat van jou als arts. En ik denk dat dat ook in heel veel gevallen zo is. Maar we hebben natuurlijk ook dus situaties gehad waarbij we weten dat farmaceutische bedrijven bewust dingen hebben achtergehouden waarvan ze wisten dat het niet goed werkte of dat het bijwerkingen had. En daardoor is natuurlijk ook het wantrouwen toegenomen. En als je dat dan koppelt aan bijvoorbeeld een toeslagenaffaire, waarbij we zien dat de overheid mensen eigenlijk kapot getrapt heeft. En dat ligt allemaal nu open op straat. Dus het is allemaal één grote open wond en het wordt één grote brei van gevoelens van ongenoegen. En neem daar de migratie bij. Ik ga nu alles even heel groot maken. De klimaatproblemen. De boeren die in het nauw zitten. Ja, en wat wordt dan het frame? We hebben de overheid, een soort gevoelloos apparaat, de instituties. En we hebben de mensen.
En, maar dat is precies het probleem, hè? Dus dan ga je alles aan elkaar koppelen. En dan wordt er inderdaad ook gezegd, als ik kritisch ben over antivaxen, van ja, maar jij zal ook wel weer een pharmahoer zijn of zo. Nee, want ik word er niet door betaald. En het wordt dan zo complex, maar mensen maken het dan zo complex dat je alleen nog maar kan eindigen met wantrouwen. En terwijl kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. En die bacterie is gevoelig voor een bepaald antibioticum of kan je vaccineren zodat dat je minder kwetsbaar daarvoor wordt. Als je terugbrengt naar die realiteit die er ook is, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan dat je zegt van ja, maar de overheid en de farma-industrie en de toeslagenaffaire en ook misschien ook nog zonnebrandcreme. Ja, er zijn misstanden, er zijn rotte appels, er zijn dingen misgegaan, absoluut.
Snap ik. Alleen tijdens de COVID heeft bijvoorbeeld de minister gezegd, je moet je laten vaccineren, want je kan anders andere mensen in gevaar brengen. Nou, en nu weten we dat eigenlijk die vaccinatie niet hielp tegen het al dan niet overdragen van de ziekte. Dus er zijn toen ook dingen gezegd waardoor mensen het gevoel hadden, we moeten iets doen wat achteraf niet bleek te kloppen. Ja, dat draagt natuurlijk niet bij aan het vertrouwen.
Ja, ik vind het toch wel zorgelijk dat we dan niet met elkaar eruit komen uit dat collectieve trauma als het gaat over COVID. En dat kleine kinderen daar de dupe van worden blijkbaar.
Ja, nou ja, we zijn een samenleving op drift, denk ik. En voor heel veel mensen staat niets meer vast. En dat kan nog tot hele gekke dingen gaan leiden.
Moeten we hier nou nog disclaimers over uitgooien, Tom? Want dit is een lastige discussie, die is heel ingewikkeld, die roept heel veel op.
De enige disclaimer is dat wij het ook niet precies weten. Behalve dat jij arts bent en wel gerichte uitspraken kan doen over de werking van een vaccin voor kinkhoest.
En ik verdien er niks aan.
Klomp is rechtbankverslaggever. Hij beheert een Twitterkanaal dat heet Real Twitter Court, dacht ik. En daar kun je een abonnement op nemen en dan kun je zijn verslagen van rechtszaken volgen. Hij zit de hele dag te verslaan. En hij heeft ook een mening over de nieuwe sekswet. En hij zegt, dat is symboolwetgeving, lost geen enkel probleem op. Nou ja, We hebben een nieuwe wet die door de Tweede Kamer is. En waarschijnlijk binnenkort ook door de Eerste Kamer. Die kan volgens mij in juli al effectief worden als die er doorheen komt. En die wet zegt eigenlijk iets heel belangrijks. Namelijk als jij het slachtoffer bent van verkrachting. Dan moest je vroeger bewijzen dat je gedwongen was. Bijvoorbeeld dat iemand een pistool op je hoofd heeft gezet. En nu is dat eigenlijk anders. Als seks plaatsvindt zonder toestemming, dan is het ook al verkrachting.
Ik vind het belangrijk dat die wet er eigenlijk is. Ik ben alleen heel benieuwd hoe zich dat in de praktijk gaat verhouden tot die complexiteit. Dus wat gaat er gebeuren als er bijvoorbeeld sprake is van een relatie waarin een van de twee partners, het is niet alleen de vrouw, kan ook de man zijn trouwens, er wordt altijd alleen maar over die richting gepraat. Frustratie is, iemand wordt afgewezen. Dat lijkt mij dat het ook wel een risico in zich draagt voor hele complexe situaties. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, die vorige wet die zorgde ervoor dat het voor slachtoffers juist heel complex was. Ja, ik ben wel benieuwd. Hoe kijk jij ernaar?
Kijk, er wordt gezegd van die wet, die verandert wel, maar er moet nog heel veel gewoon duidelijk worden door de uitspraken van rechters. En je moet een beetje vertrouwen hebben in de weloverwogenheid van de Nederlandse rechtspraak en het verstand van Nederlandse rechters om situaties te beoordelen. Dus eigenlijk wat deze wet doet, is het alleen maar makkelijker maken om echte verkrachters aan te pakken. Dus niet om iemand die zomaar beschuldigd wordt op te pakken, maar juist om de mensen die het echt gedaan hebben en waarbij een rechter ook die overtuiging heeft, om dan ook te straffen. Dus dat is eigenlijk de gedachte achter deze wet. Maar ja, wat wij natuurlijk als leek erbij voelen is, we weten allemaal dat seksualiteit een van de meest ingewikkelde, complexe verhoudingen is die mensen met elkaar kunnen hebben. En hoe je naartoe komt. En ja, soms gaat dat niet, weet je niet, in het begin zeker niet, allemaal hoe dat werkt. Dus dan kan je ook best wel eens over iemands grens gaan of zo. Het is heel erg verkennend. Je kan ook niet alles afdichten in een wet.
Natuurlijk moet je principieel vrouwen geloven die met zo'n verhaal komen. En tegelijkertijd zijn er ook vrouwen die boos zijn op een man. En nogmaals, andersom kan dit ook. He, dus mannen die boos zijn op een vrouw vanwege afwijzing. En die iets in scène zetten wat niet gebeurd is om hun gram te halen. Kan je natuurlijk zeggen, ja, dat mag je niet. Dat gebeurt dus ook. Maar wat mijn punt is dat ik op zich wel vertrouwen heb in de rechtsgang in Nederland. In de expertise van mensen die zich met dit soort zedendelicten bezighouden. En dat het deze mensen het wat makkelijker maakt om inderdaad een zaak te kunnen, bewijzen met behulp van deze nieuwe wet.
Ja, dus die agenten worden nu ook massaal getraind, die CD-agenten, om deze nieuwe wet te interpreteren. Maar ja, ik denk toch voor heel veel mensen gewoon als mens door het leven gaan en seksuele relaties hebben met anderen. Denk ik toch dat je hier achterover wel iets krijgt van zullen we even, voordat we iets gaan doen, elkaar via een appje bevestigen dat dit de bedoeling is. Want ja, zomaar zeg maar met een glas op het bed induiken kan tot hele vervelende gevolgen leiden de volgende dag.
Nou, ik merk het ook wel in de studentenwereld waar mijn stiefkinderen zich in bevinden, dat er echt wel onder de jongens ook een soort freeze en angst begint te groeien. Van, hè, zeker naar aanleiding, was ook zo'n jongen laatst weer veroordeeld, een student geloof ik, 23-jarige student. Ja, dus de angst dat je enorm in de problemen komt als je niet inderdaad van tevoren vastlegt dat er wederzijdse instemming is. Nou ja, net als met heel veel dingen is daar natuurlijk een optimum in. Want als je alles minutieus moet gaan vastleggen, ja, dan gaat de romantiek er behoorlijk af. En tegelijkertijd, ja, is het. Ik merk dat zelf ook wel als vrouw in deze tijd, dat ik me beter beschermd voel dan in mijn studententijd.
Ja, dus er moet eigenlijk een campagne komen van Sieren, waarin niet alleen wordt gepropageerd dat je even moet stoppen om een condoom om te doen, maar ook om dan even elkaar een appje te sturen, dit is echt wat wij willen. Zoiets.
En tegelijkertijd moeten we ook wel normaal blijven doen. Dus die sierencampagne die moet ook wel benadrukken dat we normaal en gezond met elkaar moeten blijven omgaan. En niet in een soort freeze, spanning, angst zitten. Waardoor alle spontaniteit die juist zo belangrijk is bij seks. Elkaar vertrouwen, loslaten, weet ik wat allemaal. Dat allemaal verkrampt en dat we misschien wel uitsterven als mensheid.
Ja, maar is het ook niet zo dat...
Dat is een grapje.
Ja, snap ik. Sorry, ik moest erom lachen. Maar is het ook niet zo dat het machtsevenwicht wel aan het verschuiven is hierdoor?
Maar ja, dat is natuurlijk meer, daar ligt de bal vooral bij de media en bij de social media, hè, om daar prudent mee om te gaan.
Ja, maar goed, we zien dat dat niet gebeurt. Dus we zien dat, laten we zeggen dat, feministen hebben het vaak over het patriarchaat. De mannen die het voor het zeggen hebben, nou, dat is ook heel lang denk ik zo geweest. Heel goed dat dat verandert. En zeg ik als man er dan bij, met die zeggenschap komt ook verantwoordelijkheid. Die verplaatst wordt. Dat vind ik heel goed. Maar ik heb soms ook het idee dat een individuele vrouw nu, door gewoon een beschuldiging te uiten, een individuele man al helemaal kapot kan maken zonder dat duidelijk is of er iets aan de hand is.
Dat soort dingen gebeuren ook, absoluut. En dat weet ik ook nog wel in de opleiding geneeskunde. Weet ik ook dat er collega co-assistenten waren die hun blouse net wat lager openknoopten op het moment dat ze naar een beoordeling moesten bij de chirurg voor een goed cijfer, in de hoop daardoor een goed cijfer te krijgen. Dus ja, ik vind het zo ingewikkeld, want dat is ook gewoon de menselijke aard van mannen en van vrouwen. En de vraag is of we dat allemaal gaan vangen in wet en regelgeving. Nogmaals, ik ben blij dat die wet er is om te zorgen dat misstanden makkelijker, beter worden aangepakt. Maar deze kant van ons als mens is er ook. En misschien helpt het al als we dat een beetje onder ogen mogen zien.
En dat is eigenlijk misschien een beetje de mooie soort conclusie van deze podcast. Kijk, er is een soort verschil tussen goed en kwaad. En dat is heel rechtlijnig en iedereen snapt wat dat is. Verkrachting, seks tegen je zin, bangalijst, het is allemaal heel slecht. Daar moet je zeker keihard wat aan doen. Maar tegelijkertijd is er ook die andere kant. Namelijk dadertjes van 18 die met een puberbrein dronken iets hebben gedaan. Vrouwen die misschien ook wel eens gebruik maken van hun seksualiteit om iets voor elkaar te krijgen. Het is niet allemaal zwart-wit.
Helemaal eens. En het verdragen van die grijstinten, in ieder geval dat gewoon kunnen benoemen met elkaar, dat neemt denk ik al heel veel spanning weg.
Nou, dit was hem voor deze keer. We hopen dat iedereen weer blijft luisteren en ons gaat volgen. Volgen betekent vooral druk op die knop op Spotify of bij Apple Podcasts of op de Podimo app. En dan kom je gewoon automatisch in het systeem en krijg je de volgende keer een waarschuwing als we er weer zijn met onze podcast. Tot de volgende keer.